Welkom bij Radio Maria.
Openbaring. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Diane Ketz.
Beste luisteraars, in deze tweede uitzending surfen we met het standaardwerk Katholicisme en ook het boek De Antichrist van Gino Piovesana en Michelina Tenace uit 1995, langs enkele boeken van de Heilige Schrift, enkele kerkvaders en de Russische filosoof uit de 19e eeuw, Vladimir Solovyov, om een steeds beter zicht te krijgen op de antichrist en waar dat begrip doorheen omstandigheden en tijden voor staat. De naam antichrist, die etymologisch tegen Christus betekent, komen we voor het eerst tegen in de twee brieven van de apostel Johannes. Maar het personage verschijnt reeds vroeger, zowel in de Joodse als de christelijke literatuur. Misschien vraagt u zich af, hoe kan men spreken van een antichrist in het Oude Testament, toen Christus nog niet gekomen was? U weet dat het Oude Testament een voorafbeelding is van het Nieuwe. Anders gezegd, het Oude Testament is de belofte waarvan het Nieuwe de vervulling is. Op die manier is Christus in het Oude Testament aanwezig als de beloofde Messias, de aangekondigde leidende dienaar. In het Nieuwe Verbond is hij dat in persoon. Zoals Christus alomtegenwoordig is, zij het in een andere vorm, in het Oude en het Nieuwe Testament, en de onmiddellijk daarop volgende eindtijd, zo is de antichrist sinds de val van de engelen in de geschiedenis aanwezig en werkzaam. Kijken we dan eerst naar het Oude Verbond. Sinds de profeet Daniël kondigt de Joodse apocalyptische literatuur de komst aan van een vijand van God, van zijn gezalfde en zijn heilige. Die vijand slaagt erin zich op het einde der tijden in korte tijd door macht, kracht of list op te dringen. Maar hij zal uiteindelijk verdelgd worden. De figuur van de antichrist, waarover Daniël in de hoofdstukken 7 tot 9 en 11 spreekt, wordt in de Joodse en katholieke traditie geassocieerd met koning Antiochus de Vierde Epiphanus, een Griekse koning die zich volgens een wijdverspreide praxis in de oudheid zodanig verheft dat hij zich als godheid laat aanbidden. Hoogmoed, goddeloosheid, oplichterij, sluwheid, vervolging van het uitverkoren volk, ontwijding van de heilige plaatsen, tempels en eredienst, tekenen hem als politicus en religieus leider. Het zullen de tekenen zijn van de antichrist, die zich gelijk waar en wanneer als persoon of ideologie zal manifesteren. In het Nieuwe Testament wordt de figuur van de antichrist uitsluitend gezien vanuit de figuur van Christus en in tegenstelling tot hem. De evangelist Marcus schrijft: er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan, die tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Een citaat uit Marcus, hoofdstuk 13. Marcus spreekt dus over dwaalleraren die zich voordoen als de Messias en los van elkaar de leugen verspreiden en het volk Gods misleiden. Hun optreden heeft niet alleen politiek, maar ook een godsdienstig karakter. De evangelist Lucas benadrukt van zijn kant de continuïteit en onverdeeldheid in Jezus. Luisteren we naar enkele citaten die dit illustreren. Vooral uit het hoofdstuk 24. Na de verrijzenis zegt de Heer tot de leerlingen: o onverstandige, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? En ook: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en psalmen, moet vervuld worden. Of nog: toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun: zo staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden, en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonde gepredikt moet worden. Jezus is dus degene over wie de schriften van het Oude Testament spreken, maar ook de uit Maria geboren Zoon van God, de leidende dienaar van Yahweh. Het is allemaal één en dezelfde Jezus. Dit bestrijden is volgens Jezus zelf op zijn minst onverstandig en traagheid in het geloof. De evangelist Johannes spreekt zoals Marcus, en misschien nog duidelijker dan Lucas, over het onderwerp. Alleen in de brieven van Johannes wordt specifiek over de antichrist gesproken. Hij voorzag de godslasterlijke zienswijze op de persoon van Jezus en benadrukt de continuïteit en onverdeeldheid in Jezus. Daarom verzekert hij ons in zijn eerste brief: Kinderen, het is het laatste uur. Je hebt gehoord dat de antichrist moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan. En daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar zij behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden zij tot ons behoord, dan waren zij bij ons gebleven. Maar het moest duidelijk worden dat zij geen van allen bij ons horen. Maar ook gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen. Ook gij bezit alle kennis. En ik schrijf u niet, omdat gij de waarheid niet zoudt kennen, maar juist omdat gij haar kent, en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid. Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die ontkent dat Jezus de Verlosser is? Dat is de antichrist. Tot hier het tweede hoofdstuk uit zijn eerste brief. En nu vanuit het vierde en vijfde hoofdstuk uit diezelfde eerste brief. Onder de geesten die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. Hieraan onderkent gij de geest van God. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God. Maar iedere geest die Jezus neerhaalt, is niet van God. En dat is de eigenlijke antichrist. Daarom looft Johannes de uitverkorene. Iedereen die gelooft dat Jezus de Verlosser is, is een kind van God. In zijn tweede brief zegt Johannes wat het lot is van wie zich door de antichrist laat misleiden. We citeren uit het zevende hoofdstuk. Veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan. Zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist. Neem u in acht. Anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen. Maar de apostel Johannes voert in zijn brieven ook een nieuwigheid in. De antichrist is niet meer de figuur van iemand die zal komen, maar die reeds actief is ten tijde van de apostel. Ik citeer uit zijn eerste brief, uit hoofdstuk 4. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al. In elke tijd is de geschiedenis dus een weg van onderscheiding tussen de geest van God en de geest van de antichrist. Volgen we nu de evangelist Johannes in zijn boek De Apocalypse. Daarin laat hij volgens katholicisme in hoofdstuk 13 de belangrijkste theologie over de antichrist na. In de Apocalyps betekent anti zowel in de plaats van als tegengesteld aan Christus. Als karikatuur van Christus eindigt de antichrist als een beest. Meer nog, als twee beesten, waarvan één de macht vertegenwoordigt. Dat is dan in de lijn van de traditie die aanleunt bij het boek Daniël uit het Oude Testament. En het andere beest vertegenwoordigt de afgoderij. Een traditie die teruggaat op de tegenstelling met Christus. Beide vertegenwoordigen Satan. En dit leidt in de Apocalyps tot beproevingen die escaleren tot een explosie van egocentrische verwaandheid en een groteske imitatie van al wat in het christelijk geloof heilig is. Noteren we hier dat volgens de meeste exegeten die escalatie plaats heeft voor de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Corsini ze herkent aan de tekenen waarmee het leven van Jezus op aarde eindigde. Hoe dan ook, al is Satan, de heer van deze verplettering, ook hij wordt verpletterd, wat Yahweh hem in het boek Genesis reeds aankondigde. Bij de apostel Paulus zien we nog andere accenten. Paulus schrijft over de antichrist in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem. De antichrist gaat volgens hem onmiddellijk vooraf aan de wederkomst van Christus. Hij is de valse profeet, degene die schijnwonderen doet en valse openbaringen verspreidt. Hij is de tegenstander van Christus, de onrechtvaardige, degene die zich verzet, de leugenaar bij uitstek in tegenstelling tot Christus de waarheid. De Heer zal komen. Maar eerst moet de mens komen van wie bekend wordt dat hij onrechtvaardig is. In zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen lezen we namelijk: dan zal de goddeloze zich openbaren, en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem vernietigen door de luister van zijn aankomst. De komst van de goddeloze zal steunen op de kracht van Satan en vergezeld gaan van allerlei wonderen, tekenen en goochelkunsten. De apostel Paulus kondigt aan dat voor de wederkomst van Christus de man van ongerechtigheid verschijnt, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zover zal gaan dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft. De antichrist is de drijvende kracht achter het mysterie van ongerechtigheid dat in de wereld werkzaam is. Hij wordt door iets of iemand gehinderd. Maar eens dit obstakel verwijderd is, zal niets de goddeloze nog tegenhouden zich te manifesteren. Ook hij heeft zijn wederkomst, die gepaard gaat met allerlei wonderen en verleidingen. Maar dan zal de Heer hem vernietigen met de adem van zijn mond, door de schittering van zijn eigen wederkomst. Aangezien de apostel afhankelijk is van de toen heersende apocalyptiek, die dikwijls symbolen gebruikt, stellen meerdere hedendaagse katholieken voor in de antichrist van Paulus een collectief personage te zien, een personificatie van de vijanden van Christus. Een knoop die wij echter onmogelijk kunnen doorhakken. Met onze twee bronnen kunnen we opmerken dat men er nog niet in geslaagd is van al deze nieuwtestamentische teksten een synthese te maken die helemaal voldoening geeft. Wel zien we dat het terrein van de antichrist in de Heilige Schrift vooral dogmatisch is, doch ook politiek. En bovendien is de antichrist van alle tijden, hoewel met hoogtepunten. En waar de ene, de climax van de antichrist, plaatsen voor de tweede wederkomst van Christus, wordt zij uitzonderlijk nog tijdens Jezus' aardse leven gezien. Na Oud- en Nieuw-testamentische citaten over de antichrist, kijken we nu naar wat de eerste kerkvaders daarover schreven. Volgens de interpretatie van de kerkvaders heeft de antichrist hoofdzakelijk een politiek en dogmatisch aspect. De antichrist is het politieke hoofd dat zijn politieke macht gebruikt om het christendom te vervolgen en te vernietigen. Vanuit dogmatisch oogpunt is de antichrist de bedrieger bij uitstek. Hij brengt de leugen voort die bestrijdt dat Christus de waarheid is. Dit dogmatische aspect wordt met sterke woorden door de bisschop en martelaar Polycarpus van Smyrna samengevat. Ik citeer: wie niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is een antichrist. En wie het getuigenis van het kruis niet belijdt, is van de duivel. En wie de uitspraken van de Heer naar zijn hand zet en zegt dat er geen verrijzenis is, noch oordeel, is een eerstgeborene van Satan. Irenaeus van Lyon, de grote kerkvader en bisschop uit de tweede eeuw, verzamelt de verschillende tradities over de antichrist en wordt beschouwd als de eerste schrijver bij wie het onderwerp uitgebreid aan bod komt. Zijn uitspraken zullen eeuwenlang dienen als basis voor elke behandeling van het argument. Irenaeus typeert de antichrist als iemand die ketterijen verkondigt, die de capaciteit heeft om problemen op te lossen, het beter te weten dan de meester met een hoofdletter, en die beweert een hoogste en geheime macht te bezitten. Hiertegen brengt Irenaeus in herinnering dat het evangelie geen andere mensenzoon kent dan de Zoon van God die uit Maria geboren is en die dezelfde is als degene die gestorven en verrezen is. Een interessante commentaar bij de figuur van de antichrist vinden we ook bij de meer recente Russische denker uit de 19e eeuw, Vladimir Solovyov. Aangezien de antichrist iemand is die gekomen is, die komt en zal komen, met de bedriegelijke belofte van een vals rijk, is het nodig hem te kunnen onderscheiden van de ware koning en het rijk Gods. Welke zijn nu die criteria? Solovyov illustreert ze aan de hand van Matthäus hoofdstuk 2, de versen 1 tot 12, waarin een heel apart gebeuren geschetst wordt, namelijk dat van de drie wijzen. De wijzen evoceren de hoogste categorie van intellectuelen en wetenschappers uit die tijd. In hun wetenschappelijk onderzoek hadden zij tekens ontdekt die wijzen op de komst van een koning. Ze hebben in die tekens geloofd en verwachten nu degene die erdoor wordt aangeduid. Hoe hebben ze hem verwacht? Wel, ze gingen door met hun beroep. De sterren bestuderen, de afstand meten tussen de sterren en wetenschappelijke hypotheses maken. En wat is er toen gebeurd? In hun verwachting, in hun studie, ontdekken zij iets nieuws. Namelijk dat het ogenblik gekomen is om hun verwachting te verifiëren. Uit een droom en een ster begrijpen zij dat ze zich in beweging moeten zetten, om het gekregen teken te volgen en de verwachte persoon te vinden. Zij verwachten een koning en begrijpen dat hij gekomen is. Zij begeven zich dan niet op weg om het rijk Gods te zoeken, maar om de koning te vinden die dat nieuwe rijk zal stichten. En waar komen zij aan? In een stal. Niet in een koninklijk paleis. En toch, al vinden zij een kind in een voederbak, toch geloven zij in het teken. Zij herkennen de verwachte koning in het kind en knielen neer om de koning te aanbidden. Hoe konden deze intellectuelen de nieuwe koning herkennen in een arm kind, ontdaan van ieder uiterlijk teken van koningschap? Wat zijn met andere woorden de criteria van het koningschap die wijzen op een nieuwigheid in de geschiedenis van de mensheid? Wat zijn de criteria van de koning die verdient, verwacht, erkend en aanbeden te worden? Wanneer Christus gekomen was, was het namelijk niet gemakkelijk in hem de God met ons te herkennen, de vervulling van de belofte. Liet Johannes de Doper door zijn leerlingen niet aan Jezus vragen: "Zijt gij de komende, of hebben we een ander te verwachten?" Het is een vraag naar de tekens waaraan de ware koning kan herkend worden. "Ge zult de boom herkennen aan de vruchten," was Jezus' antwoord. Wat is de vrucht van de boom Jezus? De vrucht van Jezus, van de nieuwe koning, van zijn kruisboom, is leven. De Messias, Jezus, wil dat de mensen het leven terugvinden. Een leven dat sterker en beter is dan zij dachten dat leven was. Leven in volheid. Kunnen zien en horen. Kunnen gaan en gezond zijn. Opnieuw leven. En zorgen dat anderen gezond zijn en leven hebben. En? Aan Jezus geen aanstoot nemen. Want dan zijt ge gelukkig. Lezen we in Matteüs hoofdstuk 11. Maar deze koning is ook herkenbaar aan andere tekens. Het lijden, de kruisdood, de verrijzenis van zijn lichaam, doch niet zonder de tekens van zijn lijden. Het nieuwe leven, de bevrijding, heeft te maken met wat in ons het meest gewond is, het relationele leven met God. Met als gevolg de afwezigheid van God, het verlies van het eeuwig leven. Degene die ons werkelijk redt, is alleen degene die ons van zo'n kwaad bevrijdt. Daarom wordt ons in Jezus het absolute goed gegeven. Jezus geeft zichzelf, zijn leven, zijn geest. Zie welke tekens Jezus laat zien om te zeggen welke koning hij is. De waarheid over wie hij is wordt zichtbaar in wat hij aan de mens geeft en wat de mens die gelooft kan vaststellen en ervaren. En wat is dat? De terugkeer uit de dood naar het leven. Uit liefdeloosheid naar liefde met een hoofdletter. Blijde boodschap. Voor de eerste leerlingen was het criterium ter onderscheiding en herkenning van de ware Messias de verrijzenis en in één beweging daarmee het lijden. Zo heeft zijn liefde zich uitgedrukt en zo wordt zij ons steeds opnieuw geopenbaard. De criteria uit het evangelie zijn niet die van de antichrist. De antichrist belooft namelijk een rijk zonder lijden en ook zonder liefde. De antichrist houdt slechts van zichzelf. Daarvoor moeten de anderen wijken en wordt het lijden geëlimineerd. Waar Christus niet is, zoekt de mensheid wel een rijk dat zich identificeert met vrede, rechtvaardigheid, goede organisatie en verzadiging, doch allemaal zonder de inhoud van de liefde. Het zien, horen en leven zijn op het eigen genoegen en het tijdelijke gericht. Ze zijn criteria van een aards rijk, waarin het recht van de sterkste heerst. Een verloochening van Christus. Het werk van de antichrist in de vorm van een ideologie, geweld of ketterij, kan bekoren, maar kan de dood niet elimineren, kan het leven niet vernieuwen, laat staan het eeuwig leven geven. Een aardse Messias eist een offer zonder bevrijdende en verheffende liefde en kan geen eeuwig leven bieden dat reeds hier op aarde kenbaar wordt. De antichrist maakt zijn belofte van aardsgeluk waar met de ontwrichting van het gezin en de loskoppeling van liefde en seksualiteit, met abortus en euthanasie, genetische manipulatie en genderideologie, met een willekeurige interpretatie van de rechten van de mens, met een westers ideologisch kolonialisme, met ambitie en terreur, met elementen uit New Age of Oosterse godsdiensten die het etiket christendom opgeplakt krijgen, met een christendom dat eerder een supermarktallegaartje is naar eigen smaak en voor het eigen welzijn dan met geloof in God. In zijn brief aan de gelovigen van Filippi citeert Paulus een van de oudste christelijke geloofsbelijdenissen. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer. Op deze tekst geeft de website Ignatiaans Bidden een geloofsimpuls voor de Goede Week, waarin we het teken van de ware koning en zijn eeuwig rijk kunnen herkennen, de tegenpool van de antichrist. De woorden van Paulus klinken in onze neo-heidense westerse wereld even nieuw, verrassend en uitdagend als 21 eeuwen geleden. Bidden wij om de genade dat de gezindheid die de Heer bezielde meer en meer in ons en in de gelovige kerkgemeenschap mag leven. De website citeert Maurice Zundel, waaruit dit ene zinnetje: door de ellende op zich te nemen die ons egoïsme veroorzaakt heeft, kan Hij in onze naam, in naam van de hele mensheid en heel het heelal, het ja-woord uitspreken dat de gouden ring sluit van de eeuwige verloving van de mens met God. Een ja-woord, beste luisteraars, dat ons ja-woord verwacht. Jezus' ja-woord en het onze beschermen ons tegen de antichrist en zijn bedrog. Jezus' ja-woord, de enige waarheid, die bevrijdt en de kop verplettert van de eeuwige leugenaar, de aartsvader van alle antichristen en pseudo-messiassen.